SS Nacht-correspondent. Welkom,
dankjewel.
Luc. Tragisch nieuws, zeer onverwacht. Prince, toch een van de allergrootst denkbare sterren in de soulmuziek, de funk, de rock'n'roll, de pop, ineens dood. Wat weten we eigenlijk nou van de dood zelf, van zijn oorzaak?
Eigenlijk nog heel weinig. Hij is in zijn appartementencomplex gevonden en ze hebben hem geprobeerd te reanimeren, is niet gelukt. Op 15 april schijnt hij al een noodlanding gemaakt te hebben met zijn eigen privévliegtuigje. En de mensen om hem heen die zeiden toen, nou, dat was een griepje. Het ging om een griepje en Prins zelf die trad de dag daarna alweer op. En die zei, nou, wacht nog maar even een paar dagen met je schietgebedjes. Dat is natuurlijk nu wel een beetje een cruie uitspraak, nu we dit weten. Maar ja, we weten dus eigenlijk niet wat er exact gebeurd is. Ik vroeg aan Wilbert Mutsaars, voormalig zenderbaas van 3FM en nu baas van Mojo, wat we op muzikaal gebied verloren hebben.
Prins is in allerlei opzichten echt een artiest en in zekere zin ook een geniaal muzikant. Hij was, moet je inmiddels zeggen, een geweldige songwriter, maar beheerste daarnaast ook nog eens een keer, of misschien juist daarom, ongelooflijk veel instrumenten. Van bas tot drums, van toetsen tot gitaar. En ook een performer, iemand die de mode hem heeft mede bepaald, seksualiteit misschien wel een extra plek in de popmuziek heeft gegeven. Dus Prins is in mijn ogen in ieder geval past in de league van Michael Jackson en de Beatles.
Ja, het is dus heel bijzonder dat hij niet in een hokje te plaatsen was. En muzikaal was hij heel veelzijdig. En Leo Blokhuis die zei het vandaag heel mooi. Hij was dé muzikant die de brug sloeg tussen pure gitaarrock en funk en soul.
Ja, en ook de man die de funk en de soulmuziek liet overleven in de jaren 80 samen met Michael Jackson. Was toch vooral een tijd van disco en andere dingen. Maar de echte zwarte goede muziek die overleefde voornamelijk door die twee artiesten. 4 decennia actief geweest, terwijl die maar 57 is geworden. Eigenlijk in getallen onvoorstelbaar haast.
Ja, een hele lange en rijke carrière. Hij maakte zijn debuut in 78 met For You. Maar zijn grote doorbraak die was in de jaren 80. Albums als Controversy, 1999 en natuurlijk Purple Rain uit 84. En de eind jaren 80 kwamen dan nog de albums Sign of the Times en Love Sexy. Dus heel veel gedaan. En vooral de jaren 80 echt gebloeid.
Een man die ook onvoorstelbaar veel liedjes schreef. Die in zijn bloeiperiode elke dag wel één nummer schreef of opnam. Ook altijd worstelde met de industrie. Ruzie had met de platenmaatschappij. Een eigen koers wilde varen in plaats van het publiek altijd maar gewoon een nieuw hitalbum geven. En er was natuurlijk ook altijd gedoe over de naam.
Ja, precies. Die naam Prince die moest hij op een gegeven moment afstaan aan zijn platenmaatschappij. Want die hadden daar de rechten van. Toen werd het The Artist Formerly Known as Prince, TAFKAP afgekort. En zelf trad hij naar buiten met een heel mooi symbool. Een onuitspreekbaar liefdessymbool. Eigenlijk een combinatie van het symbool van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Die we eigenlijk allemaal wel kennen. Daar maakte hij één nieuw beeld van. Dat bestond natuurlijk nergens in geen enkele computer. Dus Warner Bros. Die moest over de hele wereld toen nog floppy disks rondsturen. Van nou, hier kun je printen wat dat symbool wordt. En eigenlijk zoiets vernieuwends past bij de rol die Prince in brede zin in de popcultuur had. Volgens universitair hoofddocent mediastudies aan de UvA, Universiteit van Amsterdam, Jaap Kooijman.
Hij is zo onconventioneel en hij breekt alle grenzen. Dus tussen zwart en wit, maar ook tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid. Hij kon zo. Zeker in het begin deed hij aan, ik wil het geen eens travestie noemen, maar hij kon gewoon vrouwenkleren dragen zonder daarbij zijn mannelijkheid te verliezen. Dus hij is heel fluïde en ongrijpbaar. Dus dat is eigenlijk het mooie aan Prins. Dus hij heeft eigenlijk van het begin af aan, in de tijd van postmodernisme, dat alle grenzen vervagen. Nou, hij was daar een belichaming van.
Een groot artiest, een vernieuwer, een songwriter, een instrumentalist. Ik denk dat het belangrijkste is voor iedereen die het ooit heeft mogen meemaken, dat je hem live te zien kreeg, want zijn concerten waren onvergetelijk. Heb jij hem wel eens zien optreden?
Nee, helaas nooit. Nee.
Ik ook maar één keer hoor, in 2007. Maar die concerten, dat was eigenlijk de essentie van wat Prince deed.
Ja, zeker. En dat mocht ook nooit eentonig worden. Dus hij speelde bijvoorbeeld 3 avonden achter elkaar op North Sea Jazz in 2011 bij ons in Nederland. En dan was er elke avond een nieuwe setlist. Het mocht nooit hetzelfde zijn. En er was ook heel veel ruimte voor improvisatie. Wat een mooi verhaal is van Remco Visser, dat is een geluidsman. Hij werd in 2011 gebeld, hij moest zich gereed houden voor een wereldster. Er werd allemaal heel geheimzinnig over gedaan natuurlijk. Nou, op een gegeven moment werd hij gebeld, kom nu naar het Amstel Hotel. Hij op zijn fietsje daar naartoe. En hij werd neergezet in een kamer op een nachtkastje met twee hele dure microfoons. Nou, daarna kwam Prins binnen met een andere gitarist. En zij gaan een halve meter verderop op bed zitten. En Prins zegt, you can start the recording now. Wat blijkt, zij gaan een nummer spelen van Amy Winehouse. Die was die avond overleden. En ze repeteren echt een fantastische versie van Love is a Losing Game. Nou, Remco zat dat op te nemen en te denken, als dit maar niet misgaat, als ik maar alle knopjes heb ingedrukt. Dezelfde avond wordt in de Melkweg dat nummer gespeeld.
Hoe was Prins dan? Hoe gedraagt hij zich dan? Want er gaan natuurlijk heel veel verhalen over zijn persoonlijkheid, dat hij heel timide was, heel verlegen. Wat vertelde Remco daarover?
Nou, als hij speelde, dan was hij in ieder geval heel rustig en zelfverzekerd. Dus hij nam gewoon dat nummer door en hij praatte eigenlijk die andere gitarist door het nummer heen. En Remco zelf heeft hij niet aangekeken, dus hij heeft zich niet voorgesteld. Eigenlijk had Remco net zo goed het meubilair kunnen zijn, wat dat betreft. En ja, zijn wil is wet bij een artiest van dat formaat. Dus hij speelde dat een keer door en daarna was hij weer verdwenen. Remco bleef een beetje verbouwereerd achter. Maar dat was niet het enige wat hij zich nog herinnert van die ontmoeting.
Wat me is bijgebleven is dat telefoon inleveren. Alles moest ik inleveren. Alles. En mijn laptop werd direct gecheckt. En mijn harde schijf ook, die ik had meegenomen. En meteen de memory stick uit mijn computer trekken en aan haar geven. En toen vroeg ik, waarom ben je hier zo, weet je wel. En toen zei zij, so much gets stolen from Prince. Dat vond ik echt een key opmerking. Zo van, ja, iedereen wil iets van Prince hebben, weet je wel.
Daar gaan ook wilde geruchten over wat er allemaal nog in kluizen ligt op muzikaal gebied. Niet zo lang geleden was daar ook nieuws over. Paisley Park, zijn muziekcomplex, daar zou iets liggen. Wat weet jij daarvan? Wat zal er nog naar buiten komen van Prince? Dat kennen wij nog niet, wat wel is opgenomen.
Ja, heel veel. Er zijn meerdere bronnen die zeggen dat er naar schatting zo'n 700 tot 2000 nummers nog liggen in die kluis. En dat die dus allemaal nog uitgebracht kunnen gaan worden. Genoeg om 100 jaar lang elk jaar een nieuw album uit te brengen. Dat je een beetje duidelijk hebt hoeveel dat is. En ja, volgens mij zou dat ook gewoon wel passen bij zo'n artiest die zo vernieuwend is, die zo veelzijdig is, dat hij gewoon 100 jaar na zijn dood alsnog de hitlijsten bestormt. Ik vind dat wel een mooi idee. Ik zou er niet van staan te kijken.
Luc Heesen, dankjewel. En van alle albums die hij bij leven en welzijn uitbracht, is een van de meest geprezen toch wel het album Sign of the Times uit 1987. Het was zijn 9e album. Het was een andere Prince dan de mensen daarvoor gezien hadden. Veel maatschappelijk betrokkener, maatschappijkritisch, zoals dat toen heette. En vooral ook bijvoorbeeld in het titelnummer Sign of the Times zelf.